Wij openen vanavond Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek Genesis, hoofdstuk 45. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 15.
Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem en weende, zodat het de Egyptenaars hoorde en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broeders, nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, opdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden, tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oost zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mijn herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en een regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypte land gesteld. Kom af tot mij, vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen. Gij en uw zonen en de zonen uw zonen. En uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden. Want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn. Opdat gij niet verarmt. Gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt, en boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte, en alles wat gij gezien hebt, en haast u en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende, en Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broeders, en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem.
De tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 45. En als uitgangspunt nemen we vers 3. Genesis 45 vers 3. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. Geliefde gemeente, 4 weken geleden hebben wij samen nagedacht over wat aan hoofdstuk 45 vooraf ging aan de borgstelling van Juda, toen de broers voor de 2e maal Kanaan verlieten om naar Egypte te gaan, om daar koren te halen, toen heeft Juda aan vader Jacob beloofd dat mocht nou die onderkoning Benjamin als slaaf willen hebben, mocht hij hem willen doden, dan zou Juda de plaats innemen van Benjamin. Hij zou borg zijn voor Benjamin. En gemeente, nu is het zover. Het geld was weer teruggekeerd in hun zakken. De beker was in de zak van Benjamin gevonden. En dit was het einde. Hoe het allemaal kon, wisten ze ook niet. Eén ding was duidelijk voor die broers. Ze zeiden het tegen die onderkoning: wat zullen wij tot mijn heer zeggen? En wat zullen wij spreken? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. God ging hun zonde bezoeken. En zo stond Juda daar allereerst als schuldenaar voor de onderkoning. Maar ten tweede, zo zagen wij, stond hij daar ook als middelaar. Hij ging daar voor Benjamin staan, beschermend, en hij zei: ik ben borg voor hem. Laat deze jongeling gaan, ik zal slaaf zijn in zijn plaats. En we hebben daar in de lijnen gezien naar die grote, die meerdere van Juda, die grote borg, die we in de hof van Gethsemane hebben horen zeggen: indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Het plaatsvervangende lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat is de vorige keer zo aan de orde gekomen als het noodzakelijkste wat in uw en mijn leven moet plaatsvinden. Dat we daar kennis aan krijgen. We kunnen zijn die we zijn en kostelijke dingen hebben meegemaakt, bevindelijk misschien. Maar als we daar vreemdelingen van zijn, dan missen we nog alles. Maar als Christus onze borg is, dan wordt verloren gaan, zo zegt een oude dichter, door God niet toegestaan. Dan valt het zo mee. En daar willen we bij aansluiten. We willen samen verder die geschiedenis van Jozef verder gaan lezen. Vanavond, zo zou je kunnen zeggen, heeft het iets van een ontknoping voor de broers. Al die raadselachtige dingen, die worden nu opgelost. Die raadselachtige onderkoning. Enerzijds was hij zo hard en zo streng en anderzijds gastvrij en vriendelijk. Die raadselachtige dingen, dat geld in hun zakken terugkwam. Dat ze daar aan de maaltijd zaten, precies op leeftijd van oud naar jong. En nu dat Benjamin die beker in die zak had. Vanavond valt dat voor die broers. Vanavond valt dat voor schuldverslagen zondaren allemaal op zijn plaats. Want Jozef maakt zich bekend. En in de eerste gedachte willen wij overdenken het tijdstip van die bekendmaking. Toen, zo zegt onze tekst, kon Jozef zich niet bedwingen. Tijdstip. En ten tweede, de wijze waarop hij zich bekend maakt. En dat zien we in die versen daarna, wat hij allemaal zegt en de reactie van die broers. Dus Jozef maakt zich bekend. Het tijdstip van die bekendmaking en ook de wijze waarop hij zich bekend maakte. Dat woordje toen, gemeente, dat heeft grote betekenis. Een klein woordje, maar daar moeten we beslist niet overheen lezen. Het leert ons dat Jozef zich al veel eerder had kunnen bekendmaken, maar dat hij de tijd nog niet rijp achtte. Want toen die eerste keer die broers voor hem stonden, toen hadden ze nog allerlei verontschuldigingen. Toen hij ze beschuldigde van spionage, toen zeiden ze: meneer, wij zijn vroom. Wij zijn geen verspieders. Toen heeft Jozef ze beproefd. Toen heeft Jozef ze steeds meer in de benauwdheid gebracht, in de gevangenis. Hij heeft ze met onmogelijke eisen geplaagd. Steeds meer hebben ze hun schuld moeten inleven, stukje bij beetje. Net zo lang. Tot ze nu hier voor zijn voeten op de grond liggen. Dat ze niets meer weten te zeggen. Dat ze zich niet meer kunnen rechtvaardigen. Geen enkele verontschuldiging inbrengen. Totaal overgeleverd aan hem. Er was nog één ding dat ze konden verwachten. En dat was straf. Alle dingen getuigden tegen hen. Ze hadden die beker in die zak en het geld in die zak. Ze waren het ermee eens geweest. De man bij wie die dingen gevonden worden, die is een kind des doods. En zo lagen ze daar voor die onderkoning op de grond. Ze hadden niets meer te vragen, het enige dat ze konden verwachten. En waar ze in afwachting van waren, was van de voltrekking van dat vonnis. Maar dan gebeurt er iets heel anders. Want die onderkoning, die wordt door ontroering bevangen. En hij roept het naar zijn dienaren, doet alle man van mij uitgaan. Door ontroering bevangen, zegt hij, ga heen, ga heen. En dan met stijgende verwondering en verbazing zien die broers hoe de onderkoning begint te snikken en begint te wenen als een kind. En tussen die tranen en tussen dat snikken door horen ze hoe die Egyptische onderkoning in het Hebreeuws, in hun eigen taal, het uitroept. Ik ben Jozef. U voelt misschien iets mee van dat ontroerende en dat aangrijpende moment, allereerst voor Jozef zelf. Nu kon hij al die sluiers afleggen, nu kon hij al die schijn en al die raadsels afleggen, nu kon hij zijn ware persoon en zijn ware gezindheid bekendmaken. Ik ben Jozef. En hij voegt er die schijnbaar overbodige woorden aan toe. Leeft mijn vader nog? Wij horen daarin, gemeente, het verlangen van dat kind. Dat nu al 22 jaar van die vader gescheiden is. Het verlangen naar die oude man die zoveel verdriet om hem heeft gehad. Leeft mijn vader nog? Nu niet uw vader, zo zegt hij tegen de broers, maar hij zegt het leeft mijn vader nog. Om daarmee aan te geven, wij zijn broers. Uw vader is mijn vader. En de broers, we verstaan dat toch, jongens en meisjes, je begrijpt daar toch iets van. Dat die broers, die kijken Jozef, die kijken die onderkoning verbijsterd aan. Die weten niet wat hen overkomt. Die machtige onderkoning in dat koninklijke gewaad. Met al die versierselen, met die gouden keten om. Met die koninklijke ring. Die machtige man van dat Midden-Oosten. Is dat Jozef? Dat hij nu hier voor hen staat, niet als slaaf, maar als de op één na machtigste man van de toenmalige wereld. En Jozef ziet de verbijstering van zijn broers en hij zegt het in vers 4 nogmaals. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt, dat was een geheim. Dat hebben ze al die lange jaren lang verborgen gehouden. Dat wisten zij en dat wist Jozef. Hij moet het wel zijn. Gemeente, dat was het tijdstip dat Jozef had uitgekozen om zich te openbaren aan die broers. Toen die broers zich niet meer verontschuldigden. Toen ze daar als rechteloze mensen op de grond lagen. Overgeleverd aan hem. toen ze de straf hadden gebilligd, toen ze een welgevallen kregen aan de straf hunner ongerechtigheid. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. En liggen daar ook weer niet allerlei lijnen in naar die meerdere van Jozef. Naar de Heer Jezus Christus. En het eerste wat ik dan zou willen onderstrepen, gemeente, vanuit deze geschiedenis, dat is dat de kennis aan de genade en de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat dat nou niet iets is wat de mens in eigen macht heeft. Maar dat dat nou een zaak is van openbaring, van bekendmaking. Daar hebben die broers niets aan kunnen doen. En de Christuskennis, gemeente, dat is niet iets wat wij maar kunnen pakken. Ook al wordt dat nog zoveel verkondigd van de kansen. Dat we Jezus toelaten moeten in onze harten. En dat we hem de gelegenheid moeten geven om in ons te laten werken. Gemeente, zo mag dat nou nooit onder woorden gebracht worden. Want dat doet af aan dat eenzijdige godswerk. Aan die openbaring van Christus aan het hart. De schrift laat ons dat toch zien. Dat dat iets eenzijdigs is. Paulus die benadrukt dat. Als hij dat moment verklaart dat Jezus verschijnt aan hem op die weg naar Damascus, dan zegt hij: toen het Gode behaagd heeft om zijn zoon aan mij te openbaren. Dat kon Saulus niet bewerken. Dat kon Saulus niet bewerkstellig. En Johannes, de evangelist, hij schrijft het, dat tijdstip, hij omschrijft het als de tiende uur. Dat moment waarop het Lam Gods aan hem werd geopenbaard. Dat was niet iets wat Johannes had uitgezocht, of wat Johannes had kunnen bewerken, dat was hem geopenbaard. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Gemeente, het is dat heilige ogenblik in het leven van een zondaar, waarin een zondaar met zichzelf aan het einde is gekomen. Het is dat ogenblik waarin een mens het hoofd moet buigen, het hoofd in het stof moet leggen. Waarop hij zichzelf niet meer kan rechtvaardigen, waarop hij niet meer weet te spreken. De eeuwige dood. En gemeente, zolang dat niet is gebeurd, dan kan Jezus zich niet ten volle openbaren. Dan kan hij niet die plaats krijgen in ons leven, zoals de apostel dat omschrijft en zoals Johannes dat omschrijft. Dan kan hij niet die volkomen borg zijn. Als er nog allerlei andere dingen zijn waarop we steunen en waarop we leunen. Als we ons op de been kunnen houden met wat uiterlijke godsdiensten. Als we wat grond kunnen vinden in iets wat wij nog kunnen doen. En dat kan ook wel in het leven zo zijn van iemand die zijn naam wel eens mag horen noemen in de prediking. En voor wie de bepreekte zaken echt geen vreemde dingen zijn. Die wel eens iets van zijn schuld en van zijn verlorenheid heeft ingeleefd. En die ook vanuit het woord wel eens een bemoediging heeft gehad. Een toeknikje van God. Waardoor hij niet alle hoop verliest. Maar zoveel zijn er, dat als je vraagt naar de reis naar de eeuwigheid, dat mensen dan terugschrikken. Hoe staat het er nu voor? Dat mensen zeggen: wist ik het nu maar. Wist ik nou maar dat mijn zonden vergeven waren. Wist ik nu maar dat ik een kind van God was. Gemeente, wat hapert het dan aan? Wel dit, dat uw nood nog een houdbare nood is. En dat u zichzelf misschien met wat andere dingen nog wat op de been kunt houden. Dat u nog door kunt leven. Dat u het leven nog zoekt in dingen die geen Christus zijn. En dat u niet een volkomen totale zondaar voor God bent geworden. Dat dat nog verder ontdekt moet worden. U moet al uw leunsels en steunsels kwijtraken. Maar gemeente, er wordt wel eens gezegd dat de Christus de meest verborgen persoon is, ook voor het geestelijke leven. En dat is waar. Maar laten we wel goed verstaan dat de Heer Jezus zich nooit verstopt. Zo mag u dat niet uitleggen. Als er gezegd wordt dat Christus de meest verborgen persoon is, gemeente, dan mogen we de schuld niet bij de Heer leggen. Het lag niet aan Jozef dat hij zich moest bedwingen. En dat hij zichzelf niet kon bekendmaken aan die broers. Het ligt niet aan de Heer Jezus Christus als hij zichzelf niet kan wegschenken en kan openbaren. We lezen dat toch ook in de geschiedenissen van het Nieuwe Testament. Dat er nog zoveel onkunde was en zoveel ongeloof bij degenen die met hem omgingen. Ook na zijn opstanding. Denkt u maar eens aan die Emmausgangers bijvoorbeeld. Daar liepen ze samen met de Heer Jezus Christus over de weg. Maar ze kenden hem niet. En dat bestraft de Heer, want hij zegt, o onverstandigen en tragen van hart. En dan gaat hij de schriften ontvouwen. Dan gaat hij ze bekendmaken waarom de Christus moest lijden en voor wie hij moest lijden. En dan openbaart hij zich, dan komt hij bij de breking des broods openbaar. Denkt u aan Thomas. Thomas, hij wordt bestraft vanwege zijn ongelovigheid. Thomas, hij zag het niet. Maar dan openbaart Jezus zich aan hem onder de bestraffing. Ziet mijn handen en tast mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Het lag niet aan de Heer Jezus dat Thomas zo blind was en zo ongelovig. Maar gemeente, als de Heer dat op gaat helderen. Als al die leunsels ons ontvallen. Als we niets meer weten te zeggen en niets meer weten te rechtvaardigen, gemeente. Als dan het ogenblik is aangebroken dat Jezus Christus zich gaat openbaren. Wat een wonderlijk moment is dat. Toen kon Jozef zich niet bedwingen. Dan ligt er zoveel onderwijs, ook voor het geestelijke leven, in die geschiedenissen van Jozef. Wat een wonder wordt het dan voor mensen die hun leven getekend vinden in het leven van de broers. Die dat meemaken met die broers. Wat zullen wij zeggen? En wat zullen wij spreken? Wat zullen wij ons rechtvaardigen? Mensen die geen andere woorden meer overhouden dan die van Asaf. O God, ik ben een groot beest bij u. Ik heb alles verbeurd en ik heb alles verzondigd. En die met die vraag geconfronteerd worden. Hoe zal ik toch rechtvaardig voor God verschijnen? Als de Heer Jezus Christus dan in het gewaad van zijn woord zich gaat openbaren. Het kan zo verborgen liggen daarvoor. We kunnen zo in het donker dwalen. Door eigen schuld. Ons leven getekend vinden in de psalm. Die zegt mijn ziel vol angst en vol zorgen. Wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Dat je geen doorzicht hebt en geen uitzicht. Maar gemeente, dan juist dan, op dat moment waar een zondaar zich verfoeien moet in stof en als waar hij geen mogelijkheid meer ziet om zalig te worden in zichzelf. Als het dan de Heer Jezus behaagt om zich te openbaren, waar hij mensen ziet liggen voor zijn troon, die het uit moeten roepen: verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Dan kan Jezus zich niet bedwingen. Dan is daar een grote verlosser, meer dan Jozef, die vol bewogenheid zichzelf gaat openbaren. Ik ben Jezus. Dan toont hij hen zijn bloedwonden. En dan zegt hij het: ik ben uw Heer en ik ben uw God. Toen zeg het eens: kent u dat moment, kent u dat tijdstip in uw leven, dat dat gebeuren mocht? Kent u dat wat die broers daar beleefden, zo voor het aangezicht van Jozef vernederd, zo totaal uitgewerkt, en dat dan de Heer Jezus Christus zich in het gewaad van zijn woord en in de belofte van de schriften gaat openbaren en gaat verklaren. Gemeente, wat is dat een wondermoment, als dat gebeuren mag. De weg er naartoe is zo zwaar. En het gaat zo tegen vlees en bloed in, gemeente, maar daar wacht God nou. Op die plaats waar mensen alle hoop zien ontvallen en waar er niemand is die voor je ziel zorgt. Daar, op die plaats en op dat tijdstip, daar staat God in Christus te wachten. En hij ziet er naar uit dat mensen in hun zonden en in hun ellenden daar voor zijn voeten neervallen. Gemeente, hoe komt het als dat niet gekend wordt? Hoe lang houdt u nog vast aan allerlei dingen, aan allerlei zaken die geen Christus zijn? Hoe lang topt u nog voort? Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Hoe lang zoekt u uw rust nog in uw braafheid en in uw burgerlijkheid? Hoe lang zoekt u nog een grond in het christelijke leven? Hoe lang zoekt u nog een grond in uw bevindingen, in uw tranen? Och, leg uw hoofd toch eens neer en word toch eens wat u bent. Een goddeloze, een zondaar, iemand die het verbeurd heeft en die het verzondigd heeft, wiens beste werken met zonde bevlekt zijn. De Heere wacht daarop. Hij wacht om genadig te zijn. Leer dan toch te buigen. Vraag het toch aan de Heere of dat hij het u wil laten zien wie dat u bent. Leer het toch om niet slordig door te leven. Om niet deze of gene zonde heimelijk misschien aan de hand te houden, want ook dat staat de kennis van Christus in de weg. De Heere die wacht om genadig te zijn. De Heer Jezus ziet er naar uit om zondaren te ontmoeten en zijn en hun bloed en hun tranen en hun lijden, die zijn zo dierbaar in zijn oog. Waar een mens zich verfoeit in stof en as, dan kan Jezus zich niet bedwingen, maar dan moet hij zichzelf bekendmaken. Dan troost hij de ziel in haar geween en hij zegt het: ik ben uw heil alleen. Dan is Jozef, gemeente, hier ook in deze geschiedenis zo'n helder type van de Heer Jezus Christus. Wanneer die broers daar voor hem op de grond liggen, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dan kan hij zich niet bedwingen. En wanneer Jezus Christus daar een zondaar ziet, met de koorden der veroordeling om de hals, dan kan hij zich niet bedwingen. Maar dat is het tijdstip waarop hij zich bekend maakt. En dan de tweede gedachte, gemeente, dan zien we op de wijze hoe hij zich bekend maakt. Wat er gesproken wordt en wat de reactie van die broers is. Want voordat Jozef zich bekend maakt, zo lezen wij in vers 1, dan stuurt hij iedereen weg. Als hij zich bekend gaat maken aan zijn broers, dan stuurt hij die Egyptenaren weg. Zijn knechten, zijn schrijvers, zijn bewakers. Hij kan niemand daarbij gebruiken. En daar kunnen wij ons wel iets bij voorstellen, toch? Als wij getuigen zijn van de hereniging van een oude moeder met een zoon die al jarenlang geëmigreerd is, dan is dat een moment dat wij ons hoofd afwenden en dat wij die beide mensen even alleen laten. En zo is het met Jozef ook. Hij is hier geen onderkoning, maar hij wil zich openbaren als broer. Hij wil zijn tranen niet laten zien aan die Egyptenaren. Hij wil het niet weten voor die Egyptenaren als hij zijn broer straks gaat kussen met broederlijke liefde. Doet alle man van mij uitgaan. Oh ja, ze horen er wel iets van. Ze horen hem wenen. Maar ze zien het niet. En ze beleven het niet. En gemeente, is dat in het geestelijke leven ook niet zo? Dat als Jezus Christus zich bekend maakt, dat hij dat doet als broeder. Als de oudste broeder. Daar stuurt hij de wereldling weg. Daar weet een wereldling niet van de Egyptenaar. Maar daar weet ook een fariseer, een schijnchristen niets van. Ze kunnen er misschien iets van vertellen. Iets over vertellen. Maar die openbaring van zijn broederlijke liefde, dat is iets wat alleen aan de zijnen vergund wordt. Daar kan hij niemand bij gebruiken. Dat zalig eenzaam met God gemeenzaam, zoals Lodestein dat uitdrukt. Dat is iets van de bevinding van de zijnen. Dat is iets wat meegemaakt moet worden. Dat is het eerste waarom Jozef die vreemdelingen wegstuurt, die Egyptenaren. Omdat hij zich als broer openbaart. Maar er liggen nog wel meer redenen. Het tweede waarom hij dat doet, gemeente, dat is dat hij dat heel persoonlijk doet. En dat die Egyptenaren er ook niets mee te maken hebben wat die broers hem hebben aangedaan. Want Jozef, hij zegt het immers, ik ben Jozef die gij naar Egypte verkocht hebt. Daar hebben die Egyptenaren niets mee te maken. Als Jozef die zonde bekend maakt, dan horen daar geen Egyptenaren bij. Dat houdt hij persoonlijk voor zijn broers. En zo is het ook weer in het geestelijke leven. Dat is een zaak tussen God en de ziel, de Heer, die zegt, komt en laat ons samen richten. Daar hoeven geen vreemdelingen bij te staan. Het is een persoonlijke zaak tussen de ziel en tussen de Heer. Ik denk niet dat het naar de schrift is als mensen zo met hun zonde te koop lopen. En als er zelfs allerlei verborgen zonden verteld worden en hoe ze daarmee geworsteld hebben. En als zelfs gedachten openbaar gemaakt worden. Kijk, als er openbare zonden zijn, dan moeten die uitgesproken worden. Dan mag dat en dan moet dat ook met mensen in orde gemaakt worden. Maar die verborgen zonden, Daar waar niemand iets van af weet. Dat is een zaak tussen de Heer en de ziel. Komt, laat ons samen richten. Ook daarom stuurt Jozef die Egyptenaren weg. Hij handelt dat persoonlijk met zijn broeders af. En het derde waarom Jozef die Egyptenaren wegstuurt is omdat die Egyptenaren eigenlijk ook de aanklagers waren van zijn broers. Zij werden immers beschuldigd van het stelen van de beker van hun onderkoning. Zij klaagden die broers aan bij monden van die huismeester. Maar als Jozef zich gaat openbaren als broer, als verlosser, dan stuurt hij al die aanklagers weg. En zo is het ook in het bevindelijke leven, gemeente. Als Christus zich als verlosser gaat openbaren, dan moeten al die aanklagers wijken. We zien dat ook in de schriften. Als de Heer Jezus zich als verlosser openbaart, als hij bijvoorbeeld bij die vrouw staat, die overspelige vrouw. Dan zegt hij, vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Jezus heeft ze door zijn woorden weggestuurd. Als hij daar staat bij dat dode lichaam van het dochtertje van Jairus en al die druktemakers staan eromheen, dan zegt hij, ga weg, verdwijn hier. Als Christus zich als verlosser gaat openbaren, dan kan hij daar geen aanklagers, dan kan hij daar geen druktemakers bij gebruiken. En zo is het ook, gemeente, in de ziel, als Christus zich als verlosser openbaart. Dan stuurt hij al die aanklagers weg, dan moet de wet zwijgen. Dan moet de duivel zwijgen. Dan moet het geweten zwijgen. Dan worden alle aanklachten gestopt. Maar dan openbaart hij zich als Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij openbaart zich als de door God gegeven verlosser. En hoe hebben die broers daar nou op gereageerd? Toen Jozef zich bekend maakte als verlosser. Wel, we hebben het gelezen. Zij konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. Ze konden die boodschap niet bevatten. Dit hadden ze niet verwacht. Zij hadden gedacht dat Jozef in de slavernij ten onder was gegaan. Juda had het nog verwoord. Zijn broeder, zo zei hij over Benjamin, zijn broeder is dood. Jozef, hij was in die slavernij vast en zeker omgekomen. En nu staat hij hier voor hen. Als die machtige onderkoning. Ze konden dat gegeven eenvoudigweg niet bevatten. Maar die schrikgemeente, dat was niet alleen vanwege dat ongedachte en dat onverwachte. Maar dat lag meer eigenlijk in het feit dat zij hem verkocht hadden. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Als dat waar was, als dat nou echt Jozef was, die zij zoveel kwaad aan hadden gedaan, die zij in de dood hebben gestuurd, die ze zo hard en zo hatelijk hebben behandeld, dan hebben ze zijn wraak immers te vrezen. Ze zijn totaal overgeleverd aan deze machtige Jozef. Hij kan nu met hen doen wat hij wil. De rollen zijn zo omgedraaid. Ze hebben te vrezen hier dat Jozef nu wraak zal nemen. En dat hij kwaad voor kwaad zal vergelden. Dat hij hen zal betalen wat ze verdienen. En Jozef, die begrijpt dat. Hij ziet de schrik en de verbijstering in hun ogen. En hij nodigt ze uit, kom nader tot mij. En dan gaat hij herhaaldelijk zeggen en benadrukken dat ze niet bevreesd hoeven te zijn, want het is God geweest die heel deze weg heeft bestuurd. Wel drie keer in een aantal versen benadrukt hij dat. In vers 5 lezen we dat. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. In vers 7. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen. In vers 8. God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft, die heeft mij herwaarts gezonden. Jozef die verklaart het, hij zegt hier zit een plan achter. Het is de Heere die datgene wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft God nou ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden. Want er zijn nu een paar jaar van honger geweest, maar er komen nog een aantal jaren. En God heeft mij hier heen gebracht en als onderkoning aangesteld, opdat jullie als een overblijfsel zouden kunnen blijven leven. Jullie vrouwen, jullie kinderen, jullie vee, het is tot jullie behoud dat ik hier tot onderkoning ben gemaakt. Jozef, hij stelt ze gerust. Maar we zien het, gemeente, ze blijven verschrikt. Het is niet zomaar in één keer, dus dat ze gerustgesteld zijn. Ze kunnen het niet bevatten. Ze kunnen het niet verwerken. Ze zijn zo door schuldbesef getroffen. Nu Jozef hier zijn welmenendheid bekend maakt, nu moeten ze dat eerst verwerken. Is dat niet iets ook wat we in de natuur wel zien? Dat na een grote storm de zee tijd nodig heeft om tot bedaren te komen. Dan kan de zon al lang schijnen, de wind is gaan liggen, maar de golven kunnen nog zo onrustig zijn. We zien het ook in de geschiedenissen van het Nieuwe Testament als Christus zich openbaart na zijn opstanding. Dat ze hem aanbaden, maar zo lezen we, sommigen twijfelden. Het verdriet was zo groot geweest. De schrik was zo enorm geweest dat Jezus was gestorven. En nu stond hij hier in levende lijven voor hen. Dit was te groot, dit was te wonderlijk, ze konden het niet bevatten. En is het ook niet zo in het geestelijke leven? Het is niet altijd direct een bestendige en een vaste vrede en blijdschap die het hart vervult. Het gemoed van een zondaar die door schuldbesef getroffen en verslagen is, die de dood voor ogen heeft gehad, dat is niet direct tot bedaren vaak gebracht. De openbaring van Christus en de vrede in het hart, die komt vaak geleidelijk. Te midden van de storm kan de Heer Jezus wel zeggen, vrees niet, ik ben het. Maar de ziel kan toch zo vaak nog heen en weer geworpen worden vanwege dat groot. Dat je het haast niet durft te geloven en niet kan geloven. Dat je zegt, Heere, is dat nou echt voor mij? Dat grote heil en die grote zaligheid. Heere, ik kan het bijna niet geloven dat gij in gunst en niet in wraak uw lust hebt. En dat de hitte van uw gramschap over mij geblust is. Dan kan er zoveel schuchterheid zijn om die dingen zomaar toe te eigenen. Dan kan er nog zoveel mengeling zijn van vrees en van hoop, van blijdschap en van schrik. Maar gemeente, dan zien wij ook in dit gedeelte Jozef. Hij spreekt allerlei vriendelijke woorden tot zijn broeders. En zo doet nou ook die meerdere van Jozef. Hij weet met de moeden een woord ter rechte tijd te spreken. Hoe vriendelijk en hoe ontfermend benadert hij niet die schuchtere zielen. Die mensen die door schuldbesef getroffen zijn en die door vrees heen en weer geslingerd worden. Dan geeft hij toestemming om te naderen. Kom herwaarts tot mij. Allen die zo vermoeid en die zo belast zijn. Ik zal u rust geven. Dan wordt het waar dat hij nabij is. De ziel die tot hem zucht. En dat hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Hij is vriendelijk. Langmoedig. Hij is genadig. Het staat zo beschreven, gemeente, in de geschiedenissen van Jozef. En dat heeft zo'n betekenis voor mensen die hun leven getekend vinden in het leven van die broers. Dat Christus alle moeite doet om zondaren gerust te stellen. Dan spreekt hij zo lieflijk tot de ziel. In dat eerste uur der minne, zoals dat in de schrift staat. Als de Heer Jezus zich voor het eerst aan het hart openbaart. Dan is daar zoveel teerheid in zijn spreken. Dan is daar zoveel lieflijkheid als hij zo'n klein lammetje aan zijn hart drukt. Als hij dat op zijn schoot neemt, als hij dat in zijn armen vergadert. In die eerste ontmoeting met de Heer Jezus Christus, wanneer hij zich openbaart aan de zielgemeente, dan is er zoveel teerheid. Dan is er zoveel kinderlijke afhankelijkheid. Kinderlijke vrijmoedigheid, omdat hij dan zo vrijmoedigheid geeft, nader toch tot mij. Dat zijn ogenblikken, gemeente, waar je later toch nog wel eens met heimwee en met verlangen op terugziet. Op die eerste liefde, dat moment, dat eerste moment dat Christus zich aan je hart openbaart, vrees niet. Ik ben het. Ik ben uw heil alleen. Dat is toch zo'n wonder. Daar weet u toch van. U die genade kent. U die iets van die openbaring van Jezus Christus aan uw hart hebt beleefd. Zo'n wonder. Als je dat mag zien. Als je nou eens in oog mag komen te staan met deze borg en deze middelaar. Als je nou niemand meer ziet dan Jezus alleen, dan wordt het toch zo in de ziel, mijn Heer en mijn God. Dan dringt de blijdschap door in je hart en in je leven. Dan worden alle nevels van zonde en van schuld weggedaan. Dan worden alle raadsels en alle dingen die scheiding maakten en die het zo duister maakten, weggedaan. Alle wolken van ongerechtigheid. Dan wordt het zo duidelijk dat deze meerdere van Jozef als slaaf verkocht is. Dat hij onder dat oordeel van God is doorgegaan. Tot behoudenis des levens. Als hij zich openbaart. Als hij zijn handen toont. En als hij zegt, wees nou niet ongelovig, maar gelovig. Ik ben die weg gegaan van lijden en van sterven. Ik ben door die nood en door die dood heen gegaan op dat arme verloren zondaren het leven in mij zouden vinden. Ik voor u, daar gij anders die eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, als hij zich zo aan je openbaart, als het oog mag opengaan voor de Christus, dan mag je zo vrijmoedig tot hem naderen. O, in jezelf zijn er 1000 redenen om weg te vluchten. Maar in hem, daar ligt nou alles in wat een zondaar nodig heeft. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van de welke ik de voornaamste ben. Maar dan mag ik zo'n vrijmoedigheid hebben, als hij zich door woord en geest openbaart, als hij de evangeliebeloften voor mijn ziel ontsluit, dat ik mijn handen op de zoom van zijn kleed mag leggen, dat ik het mag zeggen, ziende op wie hij is, mijn Heer en mijn God. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, die maar zo doortopt in het donker, o, zie toch op hem. Zie toch op dat Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hij heeft zich vrijwillig gegeven in de dood voor mensen die niets meer weten te zeggen, die niets meer weten te spreken, die zichzelf niet meer kunnen rechtvaardigen, die het leven bij zichzelf niet meer kunnen houden. Zie toch op wie hij is. Zie op zijn bloedwonden. Zie op zijn handen. Zie op zijn rug, zie op zijn hoofd. En hoor toch wat deze meerdere van Jozef zegt. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, kom dan toch tot hem en zie op hem. En leg uw hand toch eens op de schrift. Een bevende hand misschien, met die bloedvloeiende vrouw die zo bevend haar hand op de zoom van zijn kleed legde. Bevend van vrees omdat ze bang was. Bevend misschien vanwege zelfbedrog. Maar doe het dan in de gestalte van een Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Mijn Heer en mijn God. Dat je je handen niet meer van hem kunt afhouden. Want buiten Jezus is toch geen leven, gemeente. Maar daar is een eeuwig zielsverderf. Maar ene kus van Jezus' mond. Eén oog op hem. Misschien een brekend oog. Misschien een half oog. Maar dat is genoegzaam tot verzoening van al uw zonden. Dan wordt beleefd dat gena van waarheid blij ontmoet wordt. Dan wordt de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan wordt het mijn Heer en mijn God. Amen.